Lange tijd was het een troosteloos stukje Hengeloze binnenstad. Maar nu is er eindelijk een mooi uitzicht voor de zijkant van het burgemeester Jansenplein in Hengelo. Dat is dat plein waar het stadhuis op uitkijkt. Voor wethouder Gerrits komt een lang gekoesterde wens uit.
Om energiearmoede terug te dringen tekenen Almelo, Enschede, Hengelo, 6 woningcorporaties en demissionair minister Hugo de Jonge woensdagavond de renovatiedeal Twente.
Dat is gisteravond dus, hè?
Ja. Ja.
We blikken terug op het oefenduel tussen FC Twente en VfL Bochum. En we spreken met jongelingen Ruud Nijstad en Lucas Vennegoor-Vesselink.
En de ene keer moet er een deepfake van een BN'er offline. En de andere keer blijft een parodie online. We vragen aan advocaat Thomas ten Berge. In hoeverre mag je kunstmatige kopieën van echte personen maken?
Het is donderdag 21 maart. Dit is 1Twente Vandaag.
1Twente. 1Twente Vandaag.
De bekende Hengeloze horecabaas Sjorsten Brummelhuis heeft de benedenverdieping van de nieuw te bouwen Hengeloze horecawand gekocht. Daarmee kan het plan dat jaren in de ijskast lag worden vlot getrokken. Ten Brummelhuis kocht de vierkante meters van gebiedsontwikkelaar Van Wonen. Op de bovenverdiepingen gaat wel bij ons appartementen verhuren. En gisteren werd de handtekening gezet in het bijzijn van wethouder Gerard Gerrits om dus met die onderverdieping ook wat te gaan doen. Gerard, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Ten Brummelhuis zelf spreken we later nog. Die kon nu helaas even geen tijd vinden. Maar fijn dat we u erover kunnen spreken. Want ik moet zeggen, als er iemand hard aan dit project getrokken heeft... Dan is het ook wel wethouder Gerard Gerrits, heb ik begrepen.
Ja, klopt. Dit is gewoon zo'n cruciale plek in de stad. Dat is echt ontzettend belangrijk. En 5, 6 jaar geleden, ik was denk ik nog maar net wethouder. En toen hebben we iets heel bijzonders gedaan. En dat is, we hebben het oude pand van Mickey gekocht, hè, Mickey's. We hebben het gesloopt en we hebben het eigenlijk toen met verlies doorverkocht om te zorgen dat, dat er toch op deze cruciale plek in de stad iets zou gaan gebeuren.
Ja, om een beeld te krijgen, we hebben een foto van de huidige situatie. Dat is volgens mij zelfs alweer een beetje, ik geloof dat dit we nu in beeld zien. Dat is een beetje een troosteloze aanblik, hè, zo tegenover het stadhuis. Daar moeten we aan denken, hè, voor de niet-Hengeloers.
Ja, mag rustig zeggen, het ziet er gewoon nu niet uit. Het is echt een ontzettende lelijke plek aan een fantastisch plein en met een heel mooi stadhuis. Ja, ik hoop dat we over 2, 3 weken dat echt de bouw gaat starten.
Ja, je zei het al van zelf als gemeente eigenlijk dat dan maar aangekocht. Van ja, dan kunnen we in ieder geval zelf aan een partij verkopen die ermee aan de gang kan. Van Wonen heeft dat uiteindelijk gekocht. Toch heeft dat nog best wel lang geduurd. Hè, voordat er uiteindelijk dan Van Wonen... Die zocht dan denk ik weer partijen die het wilden kopen... om er iets mee te doen.
Nee, eens. Het heeft echt te lang geduurd. Maar als je terugkijkt... we hadden denk ik... corona kwam voor Hengelo... ik zou haar zeggen een maand te vroeg. Want als corona er niet geweest was... dan of het was een maand later... dan was er gewoon gestart met de bouw. Nou ja, wie had kunnen bedenken dat Poetin 2 jaar terug ondertussen Oekraïne is binnengevallen en daardoor bouwprijzen omhoog schieten enzovoort enzovoort. En dat heeft ontzettend veel vertraging opgeleverd. En dat is ontzettend jammer.
Ja.
Maar goed, des te mooier dat het dan gisteren gewoon ook naar buiten komt dat een lokale ondernemer uit Hengelo gewoon het vertrouwen heeft om hier te gaan starten met horeca.
Ja, ja. Dus de bouw is vertraagd vanwege bouwprijzen, dat soort dingen. Niet per se omdat de projectontwikkelaar zat te wachten op partijen die ermee aan de gang wilden.
Nou, de bouw is vertraagd destijds. Kijk, toen corona kwam, ging natuurlijk van de ene dag op de andere dag ging alles op slot. Hè. We zijn bijna vergeten, maar we hebben gewoon maanden thuis gezeten.
Ja.
En de eerste berichten waren toen, we gaan een economische crisis krijgen. Het gaat totaal mis. En dat bracht natuurlijk ontzettend veel onzekerheid met zich mee. Dus partijen die echt geïnteresseerd waren op dat moment, trokken zich ook gewoon terug.
Mm-hmm.
En dan begin je eigenlijk weer opnieuw.
Toen was Van Wonen was al eigenaar, toch? Sorry, Van Wonen was al eigenaar in die tijd als projectontwikkelaar. Ja.
Ja, exact. En Van Wonen was natuurlijk ook al in beeld voor de hele locatie. Hè. Dus eigenlijk een heel lang verhaal, kort gezegd. Lange Wemen bestaat al, ik denk Michel, wel 15 jaar. En dat is uiteindelijk te ambitieus gebleken. En dat is door de komst van het stadhuis, het nieuwe stadhuis naar de binnenstad, hebben we het Lange Wemen, het oorspronkelijke plan, opgeknipt in 3 gedeelten. Deel 1 is het stadhuis weer in de binnenstad. Deel 2 is de horecawand. En deel 3 is, zeg maar even voor het gemak, Teamsbrug en de parkeerplaats. Dat tweede deel, daar zijn we dus nu ook uit. Mm-hmm. Dus de ontzettende grote plannen die er liggen vanuit misschien wel 15, misschien wel langer, 15 jaar geleden, misschien wel 20 jaar geleden. Ja, die zijn gewoon nooit van de grond gekomen en nooit echt gelukt. Toen ik begon als wethouder, heb ik me eigenlijk een paar doelen gesteld. Eén was de lelijke puist langs aan de Lambertushof. De Lambertus liep eraf. Maar 2 was wel, laten we nou zorgen dat het evenementenplein ook echt een mooie impuls gaat krijgen.
Ja.
En dat er dus en appartementen komen, maar aan de onderkant mooie horeca.
Ja. Wat ik me daarin afvroeg, wat is eigenlijk de rol van de gemeente in zo'n proces? Want ik begrijp dus van de gemeente die ziet dat wel. Hè? Daar ligt een braakstukje Hengelo midden in de binnenstad. Dat is niet mooi. We kopen het. Dat wordt doorverkocht aan een projectontwikkelaar, in dit geval Van Wonen. Die gaat vervolgens, zoals ik het begrijp, hè, die gaat zoeken naar welke partner wil nou boven en welke wil beneden kopen. Boven wordt wel bij ons, beneden wordt Sjors ten Brummelhuis. Welke rol speelt de gemeente daarin om dat aan te jagen op een of andere manier?
Nou, even voor boven is het eigenlijk. Hè, we hebben met Welbions maken wij afspraken over het aantal te bouwen woningen. Dat heet dan prestatieafspraken. En met Welbions zitten we regelmatig om de tafel. Goh, wat zijn dan locaties? Zij gaan zelf over hun locaties. Zij gaan zelf over het bouwen. Maar wij hebben natuurlijk wel periodiek dat we met hun om de tafel zitten. Nou, dan zitten we met wel bij ons. Dan wijs ik ze ook op deze locatie in de binnenstad. Ambtelijk, hè, ambtenaren zitten met wel bij ons. Nou, en dan hebben we ook afgesproken in het traject, ook met die appartementen, om te kijken dat we een subsidie binnen kunnen halen om het mogelijk te maken dat die appartementen in deze lastige, dure tijd wel gebouwd kunnen worden. Nou, dat is gelukt. Ja. We hebben ruim €300.000 voor 31 appartementen, sociale huur, hebben we gekregen vanuit Den Haag. Nou, dat is dan echt een rol van de gemeente. Voor de horeca, want is het natuurlijk, daar zijn we echt het oliemannetje ook wel geweest. Wat kun je doen binnen de bestaande grenzen van het bestemmingsplan? Wat kun je doen met het terrassenbeleid? Tot hoe ver gaat het? Hoe ziet het plein eruit? Wat mag je wel op het plein en wat mag je niet? Hoe gaat het met de omwonenden? Dus we hebben best wel een cruciale rol.
Ja.
Maar, en daar moet ik ook eerlijk in zijn, dat heb ik gisteren ook tegen de gemeenteraad gezegd. Wij zijn geen eigenaar van de grond. Wij zijn niet de aannemer. Wij zijn geen horecaondernemer. We staan echt als oliemannetje erbij.
Om het ook aantrekkelijk te maken voor iedereen. Voor de eventuele nieuwe eigenaar en voor omwonenden. Dat je gewoon zegt, dit wordt iets moois. We geven er ruimte voor.
Ja, ruimte in de zin van regels. Hè?
Dus, ja, precies.
Het terrassenbeleid, dat leggen we dan uit. Want het terrassenbeleid wat geldt voor de andere horecaondernemers in de buurt, dat geldt dan ook voor de nieuwe horecanemer in de horecaband. Dus die gelden dan ook voor Sjors ten Brummelhuis.
Ja.
Maar daar gaan we wel zitten. Van hoe gaat dan? Hoe zie je dat terras dan voor je? Hoe gaat dat dan eruit zien?
Ja.
En daar hebben we het gesprek over. We kunnen wel zeggen vanuit de gemeente, er moeten gouden palen bij zitten. Maar dat is niet te betalen natuurlijk. Dus het moet ook wel haalbaar zijn. Dus we gaan met elkaar, zitten we dan aan tafel. We betalen niet mee aan de prijs. Hè? Zo simpel is het ook. We zijn geen horecaondernemer en we mogen ook niet Sjors ten Brummelhuis in dit geval geld geven om daar te gaan ondernemen. Dat is out of the question, dat gebeurt niet.
Nee, snap ik. Nog heel even over de kandidaten. Want ik heb begrepen, 5 jaar geleden was er volgens mij al een idee dat eventueel restaurantketen De Berens een intrek zou nemen in de beneden verdieping. Dat is blijkbaar niet doorgegaan. Uiteindelijk Brummelhuis geworden. Is hij ten Brummelhuis, is hij de enige geweest? Of waren er nog anderen? En hoe kom je dan uiteindelijk bij zo'n deal?
Nou ja, en dat is echt aan Van Wonen. Hè? Van Wonen is eigenaar.
Ja.
En het bedrijf Van Wonen voert die gesprekken. En hoe zij dan tot die deal komen, het zal dan een spel zijn tussen vraag en aanbod. Maar het is echt tussen Sjors de Brummelhuis en Van Wonen.
Ja.
Kijk, waar wij als gemeente ontzettend blij mee zijn, is dat het gewoon een lokale horeca
in Hengelo
is. Ja. Een Hengelo met een hart voor Hengelo. Hè. Dus echt
bekend van de appel.
En heeft hij gewoon ontzettend goed gedaan. Dus nou, laten we gewoon blij zijn in Hengelo dat op zo'n fantastische plek, op een van de mooiste pleinen, ik heb gisteren gezegd, een van de mooiste pleinen van Nederland, maar een van de mooiste pleinen in Twente, dat daar zo'n fantastische ondernemer komt die gewoon met hart voor de zaak en met hart voor Hengelo gewoon daar wil gaan ondernemen.
Ja. Mooi moment, dus gisteren hoor ik wel, we hebben een foto van het moment dat we even samen, zeg maar, dat u samen met de ondernemers, of met Ten Brummelhuis en zijn mensen, zeg maar, op de foto staat. Dat zal een mooi moment zijn geweest, hier zien we het. Wij begrijpen dat de architect. Laten we eerst even kijken naar wat het dan gaat worden. Want dat hebben we volgens mij nog helemaal niet gedaan. Wat de impressie is van wat er nu gaat gebeuren. Nogmaals, bovenin dus huur van Welbions. Dat is deels grotendeels sociaal, klein beetje vrije huur. En onderin die horeca, hier zien we het. Begrepen dat dat een beetje in de stijl is, architectonisch, van de Hengeloze wederopbouw?
Ja, volgens mij wel. Maar goed, dit zijn ook gesprekken die worden gevoerd met de Welstandscommissie, met de Stedenbouw. En daar wordt wat dingen gefine-tuned. Hè. Er worden nadere afspraken gemaakt over hoe het er moet uitzien.
Ja.
En wat ik zelf begrepen heb, is dat het ook aansluit bij de wederopbouw cultuur of wederopbouw erfgoed, wat we gewoon in onze binnenstad zijn. Hè. We hebben. En want we zijn een stad die best veel te lijden heeft gehad van de Tweede Wereldoorlog. En er zijn veel wederopbouwpanden in de stad. En dat is het mooie. Je kan altijd naar de winkels kijken, maar kijk maar eens naar de gevels erboven.
Ja.
Dan zie je fantastische dingen. En dat is mooi dat dit gebouw daarop aan gaat sluiten.
Bouwvergunningen en zo, omgevingsvergunningen dat tegenwoordig, geloof ik. Dat is allemaal al rond. De schep kan in de grond.
Ja, alles is rond. We gaan alleen nog even genieten in Hengelo op het evenementenplein van de Oranje Kermis. Dus dat is eind april, begin mei. En daarna gaan ze beginnen.
Kijk aan. En dan hebben we nog één laatste plaatje. Vroegen we ons af, wanneer gaan we dit dan ongeveer kunnen zien? En dat is eigenlijk kort gezegd, wanneer gaan we er een biertje kunnen drinken? Weet u dat? Ja, dat is misschien ook aan de verkeerde gevraagd.
Er moet alles mee zitten natuurlijk. Er moet geen storm, wind, regen, weet ik het allemaal, gaan gebeuren of vorst. Maar zoals het er nu naar uitziet, dan kunnen we van Sjors zijn biertje gaan genieten in oktober 2025.
Oktober 2025, zet het in de agenda. Lang gekoesterde wens, in ieder geval van de wethouder. Ik denk dat veel Hengelo's er ook heel blij mee zijn. Gerrits, dank voor de toelichting. En geniet ervan verder.
Dankjewel.
Heb je een tip voor onze redactie? Dat kan natuurlijk. Laat het even weten. Je kunt ons mailen bijvoorbeeld. Dat is heel simpel. redactie@eentwente.nl. En 1Twente, zeg ik dan altijd, is met een cijfer 1, voor als je nog niet wist.
De ene keer moet een deepfake van een BNR offline. En de andere keer blijft een parodie online. Zometeen vragen we advocaat Thomas ten Berge in hoeverre je kunstmatige kopieën mag maken van echte personen.
1Twente. 1Twente vandaag.
Ja, door de interlandperiode speelt FC Twente geen competitiewedstrijd dit weekend. Toch speelden ze gistermiddag een besloten oefenduel met Duitse opponent VfL Bochum. Met niet Jozef Oosting aan het roer, maar met Sander Duits. Jozef, hoe was de wedstrijd? Maar vandaag staat er iemand anders voor. Want Sander Duits, jij mocht de honneurs vandaag waarnemen.
Ja, dat klopt. Ik doe de cursus voor VC5 eten tegenwoordig. En daarin moet je een PVB wedstrijdcoachje doen. En nu doe ik al vaker de oefenwedstrijden, maar vandaag is ook mijn docent aanwezig die mij, of in ieder geval mij moet beoordelen op het gebied van wedstrijdcoachen. Dus daarom heeft Jozef vandaag even alles aan mij overgedragen.
Ja, dat is te zien. De wedstrijd verliep niet super. Gaan we het zo even over hebben, maar nog eerst even over vandaag. Want betekent dat dan ook dat jij de hele dag leiding hebt gegeven aan de ploeg?
Ja, eigenlijk wel. Dus ik heb de voorbespreking voor de wedstrijd gedaan gisteren. De analyse van Bochum. Ook hoe we het wilden doen tegen Bochum gedaan. En ook eigenlijk de samenwerking met de rest van de staf ingevuld. En eigenlijk de hele dag stond in dat teken, ja.
Ja. En is dat dan nog extra spannend? Of kijkt toch ook iemand een beetje mee over je vingers?
Nou ja, tuurlijk is het. Kijk, altijd, als, net als vroeger op school. Dan, als je een toets had, was het misschien ook wel wat spannend. En dan is altijd een beetje gezonde spanning op dat gebied. Maar het is niet zo dat ik nou hier sta te trillen voor de camera of bij de wedstrijd stond te trillen. Nee, dat zeker niet. Maar er komt altijd wel iets gezonde spanning bij kijken. Omdat je gewoon beoordeeld wordt op wat je doet.
Was Jozef jouw assistent?
Ja, Jozef die vult eigenlijk mijn rol in. Dus ik heb ook altijd een bepaalde rol met de wedstrijden van, gewoon van het eerst in de competitie. En eigenlijk hebben we die rol gewoon omgewisseld. Dus dat ik in zijn rol was en hij had eigenlijk mijn rol, ja.
Ja. Is ook wel een keer leuk, toch?
Ja, dat vond hij heel moeilijk, zei hij. Nee. Dat is inderdaad leuk en mooi dat het kan ook. Het was gewoon een mooie dag om eens te ervaren hoe het is om hoofdtrainer te zijn.
Mooie club dan op bezoek met Bochum. Het is niet zomaar een club. Het was ook een moeilijke wedstrijd.
Ja, het was een hele moeilijke wedstrijd. En daar hadden wij de jongens gisteren ook al op voorbereid. Hè. Het is een ploeg die heel snel 1-op-1 gaat. Het is een Duitse ploeg die een oefenwedstrijd zeker niet als een oefenwedstrijd zien. Nou, en dat hebben we vandaag ook gezien. Dus ja, het was voor ons een hele lastige wedstrijd. Zowel fysiek als voetballend. En vooral in de eerste helft, vond ik. Terwijl we wel, denk ik, de eerste hele grote kans krijgen met Meijeren. En als je die dan scoort, dan worden zaken altijd wel iets makkelijker. En ja, zij scoren denk ik een geweldige goal daarna. En,
onhoudbaar?
Ja, onhoudbaar was echt een goede goal. Maar goed, wat je zegt, het was een taaie wedstrijd. En dat hadden we ook wel verwacht tegen Duitsers.
Hoe analyseer je de lichtpuntjes hierin? En zijn die, wie zijn dat?
Nou, ik kijk dan meer eventjes als team nu. Ik vond ons de eerste helft niet goed spelen. En dat zat hem vooral in het verdedigen, vond ik. Ik vond het wat ongeorganiseerd. Zowel als we laag stonden en ook als we hoog stonden. En nou, het lichtpuntje zie ik juist wel in het eerste half uur na rust. Dat ik vind dat we die zaken wel goed voor elkaar hebben. En dat we eigenlijk alleen volgens mij een paar mogelijkheden weggeven uit fouten die wij zelf maken. Maar toen hadden we de druk veel beter voor elkaar. Als we laag stonden, hadden we veel beter voor elkaar. En ik vond ons aan de bal ook veel beter. En ik denk dat het dan een beetje schortte in de eindfase. Want ik denk ook dat we voldoende kans hebben gehad om wel een 1-1 te maken. En dat is dan jammer in zo'n fase dat je de zaken wel goed voor elkaar hebt.
Sam Stijn heeft dan de gelijkmaker op zijn hoofd liggen. Dat gaat mis en dan valt hij aan de andere kant. Is dat omdat je de pressing zo ongelooflijk hoog hebt richting het doel van tegenstand?
Nou goed, op het laatste, toen we de laatste twee wissels brachten, dan ben je aan het wisselen om die wedstrijd nog om te draaien. Of in ieder geval 1-1 te maken of om misschien nog te winnen. Dus we gingen ook met 3 achterop spelen. Ja, en je hoopt wat meer voor de goal van de tegenstander te komen. Dat lukt ook een paar keer. Maar ja, het risico is wel dat je meer ruimtes weg gaat geven in de omschakeling. En ja, die 0-2 in de blessuretijd, die neem je dan voor lief.
Neemt dat de zoete smaak van vandaag nog weg?
Nou goed, je wil heel graag die wedstrijd winnen. Of het nou een oefenwedstrijd is of een competitiewedstrijd. Daar ben je veel te veel winnaar voor. Dus ik baal wel enorm dat we die wedstrijd verloren hebben. En de spelers ook. Dus ik vond het een mooie dag. Alleen ja, om eerlijk te zijn, hier baal ik wel van dat we die wedstrijd, dat we die wedstrijd verloren hebben.
En hoe geef je dat nu mee? Zeg maar, zijn jouw analyses nu als trainer, die geef je aan Jozef mee voor het duel voor komende anderhalf week?
Nee, niet daarin. Kijk, Jozef die loopt de hele dag er gewoon bij. En wij hebben gewoon een hele duidelijke rolverdeling in de staf. En dat blijft zoals het is en dat loopt goed en die samenwerking is goed. Dus vanuit hier, tuurlijk neem je dingen vanuit de cursus die wij doen. En sprekers die je krijgt, dat neem je allemaal wel mee. En dat koppel ik ook vaak terug, omdat hij ook altijd zelf heel nieuwsgierig is en nieuwe dingen wil horen. Dus dat soort dingen, dat neem ik wel mee. Maar vanuit, ja, hier zoals vandaag, wij pakken dat gewoon op zoals we dat altijd doen. En dat gaat dit seizoen gewoon prima. Dus laten we daar maar gewoon weer naar terug gaan.
Dankjewel, Sander.
Graag gedaan.
Ja, de ploeg verloor dus met 2-0. In de 60ste minuut werden de jongelingen het veld ingestuurd om het tijd te keren. Dat lukte niet, maar na de wedstrijd stonden Twentse nieuwelingen Ruud Nijstad en Lucas Vennegoor of Hesselink mij te woord. Nou, eindelijk in een FC Twente shirt waar je eigen naam achterop staat. Hoe is dat?
Ja, bij mij staat hij er nog niet achterop, bij hem wel. Ja. Dus ik moet het nog bewijzen, maar het is wel echt wel heel gaaf. Ja, dat is natuurlijk mooi als je zo lang achter een shirt hebt natuurlijk. Ja, ja, en het geeft me alleen nog maar extra vleugels.
Om... Ja, jullie hebben net, net een contract getekend. Hoe is het om nu echt officieel dan ook deel te maken van de selectie?
Ja, het is ook wel weer een mooie beloning. Want hier, je ziet wel het niveau wel hoger ligt dan waar je eigenlijk normaal traint. Dus het is wel heel gaaf om dan voor Twente dan uit te komen.
Geldt dat voor jou ook?
Ja, tuurlijk. Ik ben de vraag een beetje vergeten, maar...
voor... of het ook anders is nu je daadwerkelijk echt bij de selectie zit?
Het is natuurlijk heel gaaf om al die momentjes natuurlijk mee te pikken. En ja, uiteindelijk moet dat natuurlijk, heeft dat natuurlijk zijn doel. En dat is in de Grosvest spelen straks. En ja, en als je elke keer mee mag doen, een paar trainingjes, een paar wedstrijdjes... dan krijg je elke keer wat je steeds een stukje beter. En dan komt het uiteindelijk, kunnen we straks... hopelijk doorstromen. Een mooie stap maken.
Je hebt met sommige spelers bij je oude team denk ik al heel veel een klik gehad. Met wie klikt het vanaf het eerste moment qua samenspel?
Qua samenspel? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb mijn eerste wedstrijd, mijn tweede wedstrijd, vond Daan Rots mij wel veel. Daan gaf me ook goede energie. En Karel ook wel, Karel Eiting. En ik kan een goede balletje geven op mij, waar ik lekker tegenaan kan lopen met mijn hoofd. Dus ja.
Voor jou niet?
Ja, gewoon eigenlijk iedereen wel, want dit is gewoon een heel leuk team. Dus ja, ze vangen je ook goed op en als je dan een foute paas of zo, dan helpen ze je wel, zeg maar. Dus ja, ik heb niet echt één persoon, ik vind ze allemaal wel gewoon heel leuk eigenlijk.
En hadden jullie dan ook iemand waar je daadwerkelijk naar opkeek? Of waarvan je dacht, nou, als ik daarmee in de kleedkamer zit, ik zou mijn god niet weten hoe ik me mee moet gedragen.
Ja, daar heb ik wel met meerdere, maar eentje voor mij wel... Ik vind Boadu wel een eentje waar ik wel een beetje tegenop kijk.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hadden het op trainingskamp over... met Rick van Wolfswinkel over dat hij tegen een MSN had gespeeld en zo. Tegen Messi Suarez, Neymar. En toen dacht ik van zo, toen besefte ik me wel even met wie ik aan tafel zat, ja. Ja, toen besefte ik me dat wel even, ja.
Wanneer gaan we jullie samen in de basis zien?
Oh, ja, dat ligt aan het trainen, dat weet ik niet, maar... Ik denk, wanneer heb jij je hoofd?
Ja, wanneer de tijd rijp is.
Voor mij ook, voor mij.
Ja? Ja. Nee, daar heb je sowieso iets om naar vooruit te streven.
Ja, je hebt gelijk. Eigenlijk, zullen we nu even een doel stellen? Ik hoop binnen nu en een jaar misschien hoop ik op een debuut. En dan natuurlijk bij de selectie komen. En dan moet het vanzelf een keer gaan komen.
Ja, ik ben natuurlijk nog wat jonger dan hij is. Dus dan denk ik voor mezelf 2 jaar, denk ik, dat het dan wel, dat dan wel kan gaan gebeuren.
Ja, en dan, het lijkt er nu eigenlijk bijna op dat jullie ook dan Europees gaan spelen direct. Dus mag je direct leuke reisjes maken.
Dat zou echt heel gaaf zijn. We hebben al een beetje in de kleedkamer rumoeren over wat nou eens een keer... stel, we komen in de groepsfase van de Champions League, mogen een keer mee naar, weet ik veel, Santiago Bernabeu of zo.
Zo'n mooie bal op je schouder.
Dat zou bizar zijn, maar dan moeten we nog eerst wel even komen.
Daarvoor moet je het allerbeste zijn, hè? Dus nog een mooi doel om daar naartoe te streven.
En dat willen jullie zijn?
Ja, dat is wel mijn doel, ja.
Dankjewel, jongens.
Geen dank.
Top.
1 Twente vandaag.
BN'ers, politici, sporters, leden van het Koninklijk Huis. Tientallen van hen zijn gebruikt in neppe porno-video's, onthulde het AD deze week. De gemanipuleerde beelden moeten zo snel mogelijk uit de lucht, vindt privacywaakhond autoriteit persoonsgegevens. Ook sluit de autoriteit niet uit dat er fikse boetes zullen volgen. En dat er wel een parodie waarin Geert Wilders zijn eigen versie van Europapa lijkt te zingen, gewoon online blijft staan. Dat is een heel ander geval natuurlijk, maar het gaat allebei om deepfakes. En er riep voor ons de vraag op: hoe ver mag je eigenlijk gaan bij kunstmatige kopieën van echte personen?
Orde! Orde!
Rechtspraak met Damstee Advocaten.
Bij ons is privacy-advocaat Thomas ten Berge. Welkom.
Dankjewel.
Valt dat eigenlijk onder privacy, dit soort gevallen?
Ja, op een bepaald niveau natuurlijk wel. Het is een inbreuk op je privé, hè, op je persoonlijke levenssfeer, op je privacy. En wat we dan zien... is dat er eigenlijk meerdere wetten zijn die hier van toepassing zijn. Hè? We hebben het hier wel eerder gehad bijvoorbeeld over het portretrecht. Hè? Dat iemand zegt, je mag me niet zomaar nadoen. Maar ook, het kan zijn dat iemand bepaalde strafrechtelijke feiten begaat. Of dat het gewoon schade oplevert bij een persoon waar je tegenop wilt treden.
Ja. In dit geval, ja, het is misschien een beetje twee gekke dingen tegenover elkaar zetten. Mm-hmm. Maar het gaat allebei dus om kunstmatig gecreëerde beelden. Van dat er een gezicht van iemand of een stem van iemand wordt gekopieerd eigenlijk. Soms mag dat wel, soms mag dat niet of mag het nooit.
Ja, er is een verschil wat je moet maken, hè, binnen wat is strafbaar en wat zou je kunnen verbieden als persoon. Dus als je kijkt naar wat is strafbaar, nou, dat is zeker het eerste gedeelte wat je ook zegt. Dat we hebben gezegd in het wetboek van strafrecht, dit gaat te ver, dit mag niet, dat willen we binnen de binnen onze rechtsstaat willen we dat niet hebben.
Om het pornoschandaal dat er nu plaatsvindt.
Ja, precies. Hè, maar dat kan ook verder gaan, bijvoorbeeld dat je iemand nadoet dat hij wat zegt wat hij helemaal nooit gezegd heeft. Mm-hmm. En dat hij daar echt last van heeft, echt schade door heeft. Of dat je iemand in gevaar brengt doordat je net doet alsof hij wat zegt. En daarnaast heb je dan nog dingen waar je tegen kunt verzetten vanuit je portretrecht bijvoorbeeld. Dus als jij een bekende Nederlander bent zoals Geert Wilders en je zegt ik wil hier niet mee geassocieerd worden. Kan me niet voorstellen bij je Europapa, maar dat zou natuurlijk kunnen. Ja, dan kun je daar tegen verzetten. Dat is dan niet het strafrecht, maar dat is dan het civiele recht, het recht tussen burgers.
Ja, ja, dat is meer jouw straatje.
Dat is wel meer mijn straatje, ja.
Dus een conflict tussen twee burgers of een burger met een bedrijf die vindt van je doet mij wat aan en ik moet daar wat tegen doen of zo.
Precies, of inderdaad een burger met de overheid die zegt van wat je nu doet, dat gaat te ver, want er gebeurt iets met mijn gegevens wat ik niet wil hebben.
Ja. Gewoon even om een beeld te krijgen van zo'n parodie bijvoorbeeld. Het andere is wat ingewikkeld om te laten zien, gaan we ook niet doen. Maar deze parodie staat nu een tijdje online en heel succesvol.
37 zetels, de PVV is de grootste en Geert die wil regeren. Het is nu of nooit. We zijn tegen Europa, tegen migratie, dus tegen alle immigranten zeggen wij. Blijf weg uit Europa, als je met de boot gaat. Europa, Europa, als ik aan het hoofd sta, geen geld naar Europa. Europa, Europa.
Ja, ik heb het nog niet gehoord.
Het is eng goed tegenwoordig. Ja. Hè? Het lijkt echt alsof hij dat zingt. Mm. Dit blijft online staan. Blijft dat dan online staan omdat Geert Wilders zelf zegt ik vind het prima?
Ja, je speelt inderdaad wel een aantal dingen. Ten eerste, het is een portret van Geert Wilders. Het staat buiten kijf. Het is zijn stem, zijn gezicht. Hij kan zich daartegen verzetten. Hij kan mensen verbieden om dat niet te doen. En dan moet je naar de rechter of je stuurt een brief. Als hij dat niet doet, ja, dan heb je eigenlijk geen enkele reden om dit offline te halen. Het is niet dat iemand anders zal zeggen van wat je nu doet, dat los van misschien bedreiging of iets dergelijks. Maar
je kan niet als partij of zo zeggen dat stel je voor ik ben nummer 3 en ik probeer de partij een beetje te regelen, zodat Geert Wilders met zijn eigen dingen bezig kan zijn. En ik zeg ja, maar dit doet de partij schade.
Tuurlijk, hè, dat zou wel kunnen.
Maar dan
dat
kun je dan namens een ander persoon wel daar een klacht op indienen.
Ja, dat zal waarschijnlijk dan inderdaad namens Geert Wilders zijn. Hè, of hij zal waarschijnlijk dan een advocaat in de arm nemen die dan een brief gaat sturen. Dat kan natuurlijk wel. Maar het is wel zo dat Geert Wilders, hè, de geportretteerde, moet er dan een probleem mee hebben. Als hij thuis zit en hij ziet dit en hij denkt van dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Of het is juist PR, nee, laat maar gebeuren, waait wel over.
Dan blijft het gewoon staan. Ja, er is geen wet die zegt dit mag niet.
Nee, dat is een beetje het verschil. Er is geen wet die zegt, jij moet dit verwijderen. Ja. Zonder dat iemand anders dat wil. Dat is in het strafrecht natuurlijk wel anders. Ja. Dat mag gewoon niet.
Ja, en dan word je aangeklaagd door het OM bijvoorbeeld.
Door het OM, ja.
En als dat met bijvoorbeeld, ik wil dat doen met de stem van Winston Churchill, die niet meer leeft. Is het dan ook, moeten de nabestaanden dat dan doen? Of hoe zit het dan?
Ja, dat is wel een heel interessant punt. Want het kan inderdaad zo zijn dat de nabestaanden daartegen op kunnen treden. Maar in principe is het alleen, worden alleen personen beschermd. Als we kijken naar de AVG in ieder geval, daar vallen bijvoorbeeld overleden mensen niet onder. Portretrecht kan dan wel weer. Daar zit niet per se die begrenzing in, maar dat wordt al wel een moeilijke exercitie. Want ja, dan zou je moeten aantonen dat hij dat niet zou willen hebben bijvoorbeeld.
Ja.
Het is natuurlijk wat anders als die nabestaanden zeggen, ik word zelf hierdoor geschaad. Zoals ik het kind van Winston Churchill ben of een kleinkind. En ik zeg van, dit doet de gedachte aan hem oneer aan en daarmee ook mij. Dan heb ik een eigen belang om me daar tegen te gaan verzetten.
Ja. Oké. Okay. Interesting. Heb je meer vanuit misschien vanuit je eigen praktijk of vanuit het vakgebied voorbeelden van deepfakes? Hè? De technologie gaat ver waarin eigenlijk conflicten tussen personen ontstaan, civielrechtelijk meer.
Ja, het is, in zoverre is het nog best wel nieuw dat we daar niet heel veel jurisprudentie over hebben. Dus uitspraken van rechters. Omdat er altijd best wel een termijn overheen gaat. Maar wat we bijvoorbeeld wel hadden, is een tijdje geleden, dan ging het om Max Verstappen die in die reclame zat.
Ja.
Die werd nagedaan. En daarvan is al wel gezegd, ondanks dat het niet dezelfde persoon is, kan een impressie ook al een inbreuk zijn op een portretrecht. Nou, ja. Staat hier ook al buiten kijf. Hè? Dat je op dit moment echt iemand dusdanig nadoet, dat je alleen maar zijn beeldenis wil gebruiken om daar rugbaarheid aan te geven. Of misschien probeert daar geld mee te verdienen. Dus ik denk dat dat al wel heel erg duidelijk is. Wat daar binnen wel en niet mag, gewoon de associatie. Maar het is niet dat we nu al zeggen, we hebben heel veel rechtspraak daarover. Nee, nee.
Wat ik me ook afvroeg, ik noemde even in de inleiding het AP, Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond in Nederland. Is dat een partij waarbij je terecht kunt? Stel nou ik ben veel hier op de radio, mijn stem wordt gekopieerd en ik zeg, die wordt gebruikt op een manier waar ik me niet prettig bij voel. Ja. Wat moet ik dan eigenlijk doen? Moet ik dan naar autoriteit? Moet ik naar de politie om aangifte te doen? Hoe werkt dat?
Het ligt er inderdaad aan wie wat gedaan heeft en waar je tegen wil verzetten. Maar in jouw geval, als je bij de AP terecht wil, dan moet er sprake zijn van persoonsgegevens. Nou, jouw stemgeluid, dat is een persoonsgegeven. Dat is al wel duidelijk. Dus dan kun je zeggen, ja, iemand gebruikt mijn persoonsgegevens, die verwerkt die op een manier waar ik niet achter sta. Ik ga een klacht indienen.
Ja.
En dat doe je dan bij de AP. Daarnaast kun je dus nog civielrechtelijk, dus burgers onderling of tegen een bedrijf optreden. Ja, dan ga je naar een advocaat. En dan zeg je, nou, dan ga je uiteindelijk naar de rechter om een verbod op te leggen of schadevergoeding te vorderen. En inderdaad, als jij denkt dat er iets strafbaars is gebeurd, bijvoorbeeld, iets wat gewoon echt niet mag, wat dan in het wetboek van strafrecht staat, dan ga je naar de politie en doe je aangifte. En dan gaat het OM die persoon vervolgen.
Ja, precies. Ik ga het een beetje ingewikkeld maken misschien, maar voor gewoon even een gedachteoefening. Deze parodie die we net lieten horen, daar zijn eigenlijk drie partijen wat mij betreft bij betrokken. Namelijk één, er staat rechtsbovenin, dit is gemaakt door ene meneer Niels Groffen. Het is de stem van Geert Wilders. Het origineel is van Joost Klein, die is geparodieerd. En het is er waarschijnlijk ook nog gemaakt met een programma. Wie is eigenlijk hier nou de rechthebbende? Wie kan zeggen in dit geval, als het door iemand anders wordt gebruikt, jij gebruikt mijn product?
Ja, dat gaan we even helemaal ontleden. Dus je hebt inderdaad, aan het begin heb je Joost Klein. Die heeft het nummer gemaakt en de clip. Nou, die is auteursrechthebbende op het nummer en op de clip. En betekent dat hij andere personen kan verbieden om dat te openbaren of inderdaad het te bewerken. Dus een parodie ervan te maken, te veelvoudigen. Maar de partij die daar dan weer een bewerking van maakt, als dat op zichzelf staand een auteursrechtelijk beschermd werk is. Even de juridische taal, want het komt erop neer als dat ook heel uniek is en voor bescherming in aanmerking komt, dan is dat ook beschermd. Dus ik mag nu niet zomaar de videoclip van Joost Klein openbaren of verveelvoudigen. Dus bijvoorbeeld zelf op YouTube zetten.
Mm-hmm.
Maar ik mag ook niet die parodie online zetten.
Gebeurt wel veel, zag ik. Ja.
Gebeurt wel veel, maar daar kan dus de maker van de parodie zich tegen verzetten.
Ja.
En waarschijnlijk ook de maker van het origineel.
Ja,
ja.
Dus, ja. Ja, en we hebben nog Geert Wilders. Die mag dus in principe van die parodie zeggen van, nou, ik vind dat ik hier in discrediet word gebracht. En als hij dat kan bewijzen, dan is die... Ja,
Als Geert Wilders zegt, en er zijn een aantal uitzonderingen voor, nieuwswaarde, dat soort dingen. Maar als Geert Wilders zegt, ik leid hierdoor schade, want jij gebruikt mijn portret, dan kan hij op basis van portretrecht zeggen, ik wil dat je dit offline haalt en een schadevergoeding bijvoorbeeld. Ja.
Ik vroeg mij nog af, als je dit soort video's bijvoorbeeld hebt, zoals, we hebben het nu al de hele tijd als voorbeeld, de Europapa van Geert Wilders. Kan een maker, als je dat dan gebruikt, omdat ja, hij zal de tekst hebben geschreven, het ingezongen, en daar een ander geluid overheen laten komen, kun je daar dan ook geld mee verdienen? Of is het eigenlijk al uitgesloten omdat jij uiteindelijk in het eindproduct is alleen de tekst van jou en voor de rest niks? Of hoe zit dat?
Nee, eigenlijk is het hele samenspel is van jou. En dat is wat beschermd is. Dus het zijn al die elementen die erbij komen kijken. Dus ook de tekst die je laat schrijven, maar ook degene die het inspreekt. Dat zal in dit geval door software zijn. Maar het hele, ik moet het even goed zeggen, maar het idee zelf is niet beschermd. Maar de uitwerking daarvan, dus die hele videoclip, dat is beschermd. En ja, daar kun je geld mee verdienen op bepaalde manieren. Je kan via advertisements, betekent ook dat als bijvoorbeeld Joost Klein achteraf zegt van, ja, ik ben het hier niet mee eens, het mocht niet, zegt hij, alles wat je verdiend hebt, dat gaat nu naar mij.
Ja, precies. Ja, ja. Of ik wil mee verdienen.
Het zou ook kunnen, ja, dat je afspraken maakt. Hè. Dat zou natuurlijk kunnen zijn dat die, wat zei Niels, die het gemaakt heeft, van tevoren heeft gebeld met Joost. En die zegt van, ik ga dit uitbrengen, vind je dat oké? Okay? En jij krijgt 5% van de inkomsten. Ja. En dat Joost zegt prima.
Is het trouwens zo, want nu schrijft deze meneer Niels Groffen, die zegt van, nou, ik ben de maker. We hebben natuurlijk ook gevallen waarin iemand een opdracht geeft aan een AI-machine. Mm. En die maakt dan iets. Ben jij dan de maker of is die AI-machine of dat bedrijf de maker? Wie is de rechthebbende?
Ja, dan stel je nu een hele moeilijke vraag. En dat komt omdat we dat eigenlijk zijn we daar nog niet helemaal over uit. Wat bepaalt wie de maker is, is uiteindelijk wie de creatieve schepping doet. En dan is de vraag, als ik bijvoorbeeld aan een AI-software zeg, maak een kunstwerk dat lijkt op dit kunstwerk, maar in de stijl van die persoon. En ik ga daar heel veel details in verwerken en ik zeg precies, zet daar een penstreep neer. Ja, dan zou je nog wel kunnen zeggen dat dat beschermd is door de persoon die erachter zit. De AI-software zelf is nooit de maker. Er moet altijd een persoon zijn. Of ja, een bedrijf, maar dat is altijd een persoon die erachter moet zitten. Want het gaat om een menselijke schepping. En als ik alleen maar zeg van ja, maak een heel mooi kunstwerk voor mij en daar komt een heel mooi plaatje uit. Ja, dan vind ik persoonlijk dat daar geen creatieve arbeid achter zit. En we zien ook wel dat dat nu echt een punt is waar heel veel discussie over is. Ja, hoe ver moet je gaan? Hoe ver moet die instructie ook gaan voordat er een inspanning is? We noemen dat binnen het auteursrecht. Er moet sprake zijn van de persoonlijke stempel van de maker. En ja, wanneer heb je dat? Ja, daar is best wel wat discussie over.
Dat is nog niet helemaal bepaald. Nee. Maakt dat het jouw vakgebied leuker, vooral ingewikkelder?
Ja, beide. Het is heel leuk om bij te houden. Vooral omdat je ziet dat het is niet iets wat alleen maar in Nederland speelt. Of alleen maar binnen Europa. We zien dat een tijdje geleden is er in Amerika bijvoorbeeld wel een uitspraak geweest waarin werd gezegd dat het niet auteursrechtelijk beschermd was. Maar binnen China speelt nu heel erg dat ze juist wel willen dat soort zaken die door AI gegenereerd zijn auteursrechtelijk beschermd zijn. En het is dan vooral ook de vraag, ja, wat zijn dan de gevolgen als het wel auteursrechtelijk beschermd is? Hoe gaan we daar dan mee om? Hoe gaat dat bepaalde markten helemaal veranderen? Ja, dat maakt het voor mij heel leuk om het gewoon bij te houden.
Dankjewel Thomas voor je uitleg over iets wat nieuw is en soms wel wat ingewikkeld. Verschillende soorten rechten, maar ik heb wel aardig een beeld van de zaak. Dankjewel voor je uitleg.
Graag gedaan.
We zijn ook als podcast te vinden trouwens. Dat is ook goed om te weten. Alle bekende platforms zijn we vindbaar. Als je zoekt op de term 120 vandaag vind je onze hele uitzendingen. Je kunt ook zoeken op 120 vandaag uitgelicht. Dat is een kanaal met allemaal losgeknipte items.
120 vandaag.
Ja, om energiearmoede terug te dringen tekenen Almelo, Enschede, Hengelo 6 woningcorporaties en demissionair minister Hugo de Jonge woensdagavond de renovatiedeal Twente. Het doel? Het aantal huishoudens in Twente dat kan met energiearmoede halveren voor 2030.
RTV Oost ging langs bij Matthijs in Enschede-Zuid. Hij kan zijn huis verduurzamen met behulp van geld van de gemeente.
Kijk, en hier zie je de parels. Dit is de vloerisolatie die we van de gemeente hebben gehad.
Matthijs woont in de jaren 70 huis in Enschede-Zuid. Toen hij de woning 2 jaar geleden kocht, was het een flink tochthuis.
Er waren echt bijvoorbeeld nog gaten, ook bij de gevels. Echt plekken die gekit nog moesten worden. En ook bij de berging kwam bijvoorbeeld veel tocht naar binnen. Bij de voorden kwam veel tocht naar binnen. Ook onder de deuren door bijvoorbeeld.
Nou, kijk, hier zie je dat we een tochtstrip hebben aangebracht.
Slecht geïsoleerde woningen, daardoor een hoge energierekening en een niet al te hoog inkomen. Het zijn de ingrediënten voor energiearmoede. In met name Enschede en Almelo is dat een groot probleem. Beide steden kleuren donkerrood op de kaart van het aantal huishoudens in Overijssel dat te maken heeft met energiearmoede. Om wat tegen die armoede te doen, werd gisteravond de renovatiedeal Twente ondertekend. Het doel? Het aantal huishoudens in Twente met energiearmoede voor 2030 halveren.
Nou, eigenlijk is die renovatiedeal een afspraak tussen corporaties en gemeenten en bouwers. En voor corporaties geldt, die moeten bij elkaar gaan zitten en die moeten zeggen, hoe gaan we dat nou met elkaar aanpakken? Want als ieder voor zich, iedere corporatie voor zich zijn eigen opdracht gaat geven aan marktpartijen, ja, dan kom je nooit eigenlijk op de snelheid die je eigenlijk wel zou willen. En voor gemeenten betekent het vooral, hoe kunnen wij nou helpen om in de financiering bijvoorbeeld mensen te ontzorgen? En dus er zijn nu heel veel subsidieregelingen, maar mensen zien vaak door de bomen het bos niet meer. En daar moet de gemeente natuurlijk hun mensen ook bij kunnen helpen.
Ja, dit zijn ventilatoren. Die hebben we ook zelf aangebracht.
En die zorgen ervoor dat de hete lucht die van de radiatoren komt ook gewoon door de hele ruimte worden verspreid en niet gewoon direct door bij de muur blijven plakken of daardoor weer naar buiten gaan. Want dit is ook geen rijke wijk. De meeste mensen die hier wonen hebben het niet heel erg breed. Ze zijn misschien ook niet in de mogelijkheid om veel aan hun huis te kunnen doen. Wat betreft geld en wat betreft mogelijkheden om het zelf te doen.
En zo'n 7000 woningen in totaal gaat het om, die met die renovatiedeal dus zodanig aangepakt zouden moeten worden dat er in die woning in ieder geval een gezin of een huishouden zit die niet meer last heeft van energiearmoede voor 2030.
Dat klinkt mooi. Tot zover 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio kun je genieten van Henk Ketting met de Kettingreactie. We zeggen veel plezier. Tot morgen.
Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 050.